Wij hoorden van dokter Lucas, de schrijver van dit boek, over het niet te stoppen evangelie. En voordat ik daar meer over ga zeggen, eerst een vraag. Wat is eigenlijk evangelie? De meeste van jullie zullen zeggen, dat weet ik wel. Evangelie is goed nieuws. Blijde boodschap. En dat klopt ook wel. In sommige nieuwere Bijbelvertalingen is het ook gewoon zo vertaald. Goed nieuws, blijde boodschap. Maar als je denkt dat dat evangelie is, mis je eigenlijk bijna alles. Dan zeg je net zoiets als wanneer over 300 jaar iemand vraagt, weet jij wat 112 is? En je antwoord dan, ja, dat is het getal dat volgt op 111. Dat klopt op zich, maar als je de geschiedenis wilt bestuderen, dan is dat antwoord dat het getal is dat volgt op 111. Niet helemaal volledig. Dan begrijp je de oude kranten en nieuwsberichten van de afgelopen week helemaal niet. Dus voordat we horen wat dokter Lucas ons wil zeggen over het niet te stoppen evangelie, moeten wij eerst weten wat evangelie is. Een evangelie, dat wist iedereen in het Grieks-Romeinse Rijk 2000 jaar geleden. Je wist hoe laat het was. Als er een heraut van de Romeinse keizer in de stad of het dorp of het gehucht waar jij woonde verscheen. Die zijn boodschap begon met evangelie. Evangelie is namelijk niet zomaar een term die je gebruikt voor allerlei goed nieuws. Maar evangelie is 2000 jaar geleden een technische term, zoals 112 een technische term is, die je maar voor één ding gebruikt. We hebben een nieuwe regering. We hebben een andere koning. Het Romeinse Rijk veroverde volk na volk en land na land. En als het leger van de keizer het leger van een volk verpletterend verslagen had, de regering verwijderd had, een nieuwe regering had aangesteld, dan zond het leger namens de keizer boodschappers, apostelen, die aan alle mensen van dat land en volk, in elk gehucht en elke stad, een boodschap brachten. Evangelie, de zaken zijn veranderd. Ook al zie je er niks van, ook al zeg je nou, is dat wel zo? De zaken zijn veranderd, er zit een ander op de troon, die bepaalt voortaan de wetten. Op hem moet je je richten, naar hem moet je luisteren. En het komt nog wel dat de mensen van zijn rijk hier komen, dat hij zelf misschien op bezoek komt. Maar weet dit, stop je verzet, geef je over aan de keizer en richt je voortaan op hem. Dat is evangelie. En dat roept bij alle mensen die het horen natuurlijk een boel vragen op. Oké, wie is het die nu regeert? Kun je wat meer over hem vertellen? Wat zijn zijn wetten? Wat verandert er voor ons? Lucas heeft een boek geschreven om dat uit de doeken te doen. Het eerste boek dat Lucas geschreven heeft is zijn evangelie. Het begint met de geboorte van de verlosser. Het vertelt hem zijn karakter, zijn woorden, zijn daden. En Lucas vertelt ons van de overwinning die hij behaald heeft. De strijd die hij gestreden heeft. Denk aan Maarten van der Weijder. Toen hij zijn zwemtocht volbracht had, iedereen zei, wauw, hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Het is hem gelukt. Lucas vertelt in zijn evangelie over Jezus, hangend aan een kruis, geslagen, bloedend, in het donker. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Hij heeft de zonden in zijn lijf op zich genomen van ons. Hij heeft alle vijandschap, alle machten die in ons zitten, in deze wereld zitten van het kwaad. Alle angsten, de dood, onze pijn. Alles in zich opgenomen en hij heeft overwonnen. Hij heeft getriomfeerd. Hij is naar het graf gegaan om ons oude bestaan te begraven. Hij is door God opgewekt uit de dood. Evangelie, hij zit op de troon. Nog zoiets als het woord evangelie. Wat is hemel? Is hemel, zoals sommige moslims denken, de plek waar de man met 50 maagden zou kunnen gaan slapen? Of is hemel, zoals veel westerlingen denken, de plek waar je voor eeuwig in allerlei lekkere zwembaden ligt? Hemel is wat het Witte Huis voor de Verenigde Staten is, wat het Kremlin voor Rusland is en wat Den Haag voor Nederland is. Hemel is de plek waar God woont en regeert. En daar, dat is de boodschap van het evangelie, zit Jezus als overste over alle koningen, over heel de aarde. Dus leer hem kennen, onderzoek zijn evangelie en ontdek wat het voor betekenis heeft. Als wij aan regering denken, dan denken wij vooral aan een instantie die moet zorgen dat wij de vrijheid hebben om te kunnen doen wat wij zelf willen. Wij accepteren geen regering die zich te veel met onze zaken bemoeit. Wij willen vooral vrijgelaten worden en geen last hebben van anderen. Maar het Koninkrijk van God bemoeit zich met heel ons leven. Met alles erop en eraan. Daar heeft God, daar heeft Jezus iets over te zeggen. En daarom kunnen we beter maar luisteren naar de boodschap van het evangelie. Ook al klinkt die boodschap in onze tijd misschien raar, vreemd of zonderling. Ik wil 3 dingen voor jullie uit onze schriftlezing eruit lichten. Het eerste punt uit onze schriftlezing dat ik naar voren wil halen is dat dokter Lucas ons vertelt over het bewezen evangelie. Het tweede punt wat ik naar voren wil halen is dat het bestreden evangelie is. En het derde punt wat ik naar voren wil halen is dat het blijvend evangelie is. Dus het bewezen, het bestreden en het blijvend evangelie. Allereerst het bewezen evangelie. Je kunt natuurlijk zeggen als ik het evangelie verkondig, ja, wie zegt dat? Wat zien wij daarvan? Wat is het bewijs? Dat vind jij, dat is jouw mening. Daar ben ik te nuchter voor, te kritisch. Nou, gelukkig mag je van de Bijbel best nuchter en kritisch zijn. Ik denk dat het zelfs een gezonde zaak is als je je niet zomaar overal aan overgeeft, maar dingen goed onderzoekt. Dokter Lucas was een intelligente arts die ook niet zomaar alles aannam. Hij heeft zijn Lucas-evangelie en zijn boek Handelingen geschreven met grondig onderzoek voor Theophilus. Ook geen domme jongen, maar iemand die wilde weten wat is nou de zekerheid van het geloof wat ik ontdekt heb. Dus we mogen vragen naar bewijs. We hoeven ons niet zomaar gewonnen te geven. Als een rechter een zaak heeft, dan leg je de bewijsstukken voor. Een dik pak papier waar alles uiteengezet wordt waarom de rechter een oordeel zou moeten geven. En de rechter moet dat onderzoeken. Ons wordt een evangelie gegeven en ook nog het boek Handelingen om te onderzoeken. Dit is het bewijs. En wat wij horen vanmorgen is dat toen de apostelen de evangelieboodschap eerst in Jeruzalem gingen brengen, dat misschien in het begin wel heel vreemd klonk. Iemand opgestaan uit de doden. Ja, dat is jullie wensdroom. Dat moet je zeker symbolisch zien. Het klonk eerst vreemd. Maar Lucas legde de nadruk op dat de apostelen hem zelf gezien hebben met hun ogen. Hij verwijst iedere keer opnieuw naar de ooggetuigen. Ook van de hemelvaart dat Jezus koning is. En we zien dat het bewijs zich op een gegeven moment ging opstapelen. Ik moest denken aan toen ik op de middelbare school zat. 1984 tot en met 1990. Er waren toen wetenschappers die zeiden, wij denken steeds meer bewijs te krijgen dat het klimaat aan het veranderen is. Ik was toen erg bezig met milieu en klimaat en ik geloofde dat. Ik dacht, volgens mij Klopt het wat zij zeggen? Volgens mij moeten we daar wat mee. Maar in die tijd was dat absoluut niet sexy om daarmee bezig te zijn. Je werd er echt ook op school soms om uitgelachen en je kreeg te horen dat dat absoluut niet zo was. Terwijl de bewijzen zich al begonnen op te stappen, moest de Hummer nog in de mode komen. En was Schiphol nog half zo klein als dat het nu is. Mensen zeiden toen, ach joh, dat waait wel weer over. Nou, zo stonden de leiders er in die tijd ook in. De godsdienstige leiders, de leiders in Jeruzalem. Maar toch worden ze geconfronteerd met dingen waar ze moeilijk onderuit kunnen. Petrus, Johannes, ze laten een man die vanaf zijn geboorte verlamd is, opstaan. En iedereen is er vol van. En in ons gedeelte lezen wij dat er door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen gebeuren. Let goed op dat hier staat door de handen van de apostelen. We weten niet of alle gemeenteleden zozeer allerlei spectaculaire wonderen deden. Ik zeg niet dat dat niet kan of dat we daar niet naar moeten zoeken. Maar Lucas benadrukt door de handen van de apostelen. Want die apostelen zijn door Jezus aangewezen als de getuigen van het koninkrijk. En ook nadat Jezus is opgestaan en wanneer zij getuigen van de boodschap van het evangelie, werkt Jezus vanuit de hemel mee en door wonderen en tekenen van genezing wordt getoond het karakter van de koning en ook de zekerheid. Hij is de koning. Terwijl het eerst klonk als een rare boodschap, zie je dat in Jeruzalem deze boodschap als een lopend vuurtje rondgaat. De tijden veranderen. Niemand zegt meer wat een gekke, rare boodschap. Wie bewijst dat? Het bewijs stapelt zich op. Een bewezen boodschap. Nou, daar ligt ook voor ons het bewijs. Onderzoek de schrift. Bid dat je de waarheid mag ontdekken. Maar misschien zeg je, dat vind ik allemaal wat veel moeite. Kan hij voor mij ook niet een wonder doen? Als er nu gewoon even iemand die ziek is geneest, dan is dat voor mij net zo handig. Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn. En ik zeg ook niet dat God dat niet doet. Ik kan genoeg voorbeelden noemen van mensen die door dingen aan het denken gezet zijn, die gebeurd zijn en ontdekten, hij is de levende God, hij is de levende Heer. Maar toch wil ik een vraagteken zetten bij de gedachte dat als er nu een bepaald wonder zou gebeuren, dat je dan om zou zijn. Ik moest denken aan Peter Scheler. In de tijd dat ik op de middelbare school zat, had hij voor de evangelische omroep een minuut of vijf, één keer in de week, een paar minuten op de televisie om iets te laten zien hoe hij het evangelie deelde. En eens zo'n filmpje gaat erover dat Peter Schelen op straat aan mensen vraagt, gelooft u het evangelie? Gelooft u dat Jezus gestorven en opgestaan is? En dan zeggen voorbijgangers, dat is jouw geloof. Ik niet, nee. En Peter vraagt, wat zou er dan nodig zijn dat u gaat geloven? Hij zegt, als nou deze lantaarnpaal hier, als die nou omvalt, zou u dan geloven? Dan wel. En net dat hij het zegt, valt die lantaarnpaal om. Vooropgezette zaak natuurlijk. Maar net dat hij het zegt, bang, daar gaat die lantaarnpaal. En gelijk, Peter, gelooft u nu? Nou, de reactie van de meeste mensen was boos. Hé, dat vind ik niet leuk wat je nou doet. Je maakt een grapje met me. Boos. Nou, wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat geloven of niet geloven niet alleen maar zit in ons hoofd. Iets van ons intellect. Ons hoofd is wel belangrijk, vond dokter Lucas ook, Theophilus ook. Je mag de zaken goed onderzoeken. Maar je moet niet denken dat als de zaken klip en klaar helder zijn, dat je dan wel gaat geloven. Want het nest van ongeloof zit niet hier, maar het zit hier. De hoge priester en de Sadduceeën, de machthebbers, religieuze en politieke macht in die tijd. Terwijl de bewijzen zich opstapelen, hebben we gelezen in vers 12 tot en met 16, terwijl de bewijzen zich opstapelen, worden boos. Ze bestrijden de boodschap, tweede punt van de preek, bestreden evangelie. Wie zijn dit, deze Sadduceeën? Lucas noemt ze de secte van de Sadduceeën. Nou, als ik ze even mag voorstellen, Sadduceeën waren een bepaalde religieuze groep. Vandaag zouden we het noemen de liberale gelovigen. Ze hadden de meeste, eigenlijk, ze zaten het dichtst aan tegen de macht. Ze zeiden de Bijbel, je moet vooral de boodschap eruit halen dat we goed moeten leven. En die wonderen en zo, dat moet je allemaal niet te letterlijk nemen. Sadduceeën geloofden niet in opstanding en geloofden niet in engelen. Sadduceeën geloofden niet in het bovennatuurlijke. Lucas noemt dat trouwens grappig genoeg een sekte. De Sadduceeën waren, om zomaar te zeggen, de nuchtere mensen. Normaal gesproken zeiden bovennatuurlijk. Wij zijn toch deze tijd. We zijn niet meer in de tijd van Mozes of zo. Wij zijn deze tijd. Wij zijn moderne mensen. Wij denken goed na. Wij zijn kalme mensen. We houden niet van fanatisme. De Sadduceeën vonden de Farizeeën, dat vonden ze te fanatiek. Je neemt je serieus te je gelooft te serieus, te letterlijk. Dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn de moderne, verdraagzame, goed nadenkende mensen. Dat waren de Sadduceeën. Maar als zij stuiten op een evangelieboodschap die maar doorgaat, dat Jezus is opgestaan en leeft, dan komt er iets anders bij hen bloot. Waar is die nuchtere, waar is die verdraagzame Sadduceeën nu ineens? Ze worden boos. Stop ze in de openbare gevangenis. De openbare gevangenis, dat is dat deel van de gevangenis waar je die types mensen stopt, waarvan je denkt, daar moet de samenleving nou eindelijk een keer van verlost worden. De laagste soort, de minste soort, die stop je in de openbare gevangenis. Nou, deze types, die Jezus zo letterlijk nemen, zijn koningschap zo letterlijk nemen, die zeggen dat je echt moet horen naar zijn geboden, dat je moet veranderen, dat je niet zo voort kan gaan. Stop ze in de openbare gevangenis. Weg daarmee. Waar is nu de verdraagzame, de liberale Sadduceeër? Sadduceeër, doe eens lief. Oké, de bestreden boodschap. Maar het is wel heel grappig wat er dan gebeurt. Ze zitten in de openbare gevangenis. Sadduceeën zeggen, wij hechten aan bewijs, alsof er nog niet bewijs genoeg is. Maar ja, dan blijkt Jezus weer een bewijs te gaan geven van dat hij leeft. Wat doet hij? Hij stuurt een engel. Een engel waar de Sadduceeën niet in geloven. En de engel opent de gevangenis. En even later staan de apostelen, de volgende dag staan ze weer op het tempelplein de evangelieboodschap te verkondigen. Iemand zei, die apostelen die zijn net als zeep als je onder de douche staat. Je probeert het te pakken en het schiet iedere keer uit je handen. Iedere keer opnieuw vinden we die apostelen weer op het tempelplein. Ze zijn gewoon een soort van ongrijpbaar. Ja, en dan heel de bende is bij elkaar gekomen. De Sadduceeën, de hoge priester, om het verhoor te beginnen. Ze hadden, dat is de voorgeschiedenis al gezegd, hou op met die leer. Als je doorgaat met deze conservatieve, deze ouderwetse, deze rare, ongeloofwaardige boodschap, dan zullen we je. Maar het had niet geholpen, de boodschap ging door. Ze zeiden, haal ze maar uit de gevangenis. En wat schetst hun verbazing? Ze openen de gevangenis en de gevangenis is leeg. Terwijl die zorgvuldig toegesloten was, zegt Lucas. Lucas heeft oog voor bewijs en voor detail. Het was niet zo dat er een raampje was opengebroken of een deur geforceerd. Het was gewoon, ze vonden de gevangenis zoals ze hem achter hadden gelaten, goed bewaakt, maar leeg. Als dat geen aanwijzing is voor het bovennatuurlijke, voor het werk van een engel. Het heeft humor. Nou, uiteindelijk vinden ze hem op het tempelplein, roepen ze om ze te verhoren. En zeggen, we hadden toch gezegd dat je hiermee op moet houden. En in reactie daarop komen we geen verlegen, geen bange Petrus meer tegen. Petrus is veranderd omdat hij weet dat Jezus koning is en dat hij een apostel van deze Jezus is. Petrus houdt zijn beste preek ooit. In het hele Nieuwe Testament vind je geen kortere, geen krachtigere samenvatting van het hele evangelie dan dat je vindt in Handelingen 5. Vers 29 tot en met 32. Ook deze Sadduceeën moeten horen, nogmaals horen, wie er koning is, wie de macht van God gegeven heeft. He, jullie kunnen je wel verzetten tegen ons, zegt Petrus. Maar wij hebben een opdracht van het hogere gezag, het hoogste gezag van God. He, daar moeten wij straks rekenschap aan afleggen. Dus je kunt het wel allemaal vervelend vinden wat wij doen. Maar wij kijken naar hem die ons gezonden heeft. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. God heeft Jezus opgewekt, waarvan jullie gezegd hebben, weg daarmee. He, we hoeven die niet als koning. We hoeven niet iemand die over ons leven te zeggen en te bepalen heeft. Maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem koning gemaakt. Weet dit goed. Hij is de vorst en hij is de zaligmaker. Wat nodig is, niet alleen voor religieuze mensen, voor christenen. Wat nodig is voor ieder mens, voor heel Jeruzalem, voor ieder volk, voor iedere Nederlander, voor iedere burger van deze wereld, is te weten. Er is een God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En je gaat hem allemaal zien. Je gaat allemaal op een dag voor hem staan. En daarom onderzoek nu vast wie hij is. Wat zegt hij? Hij zegt, ook in jou zit de gebalde vuist naar de hemel. Ik hoef geen koning, ik hoef niet iemand die over mij bepaalt. Ik bepaal zelf mijn leven wel. In ons allemaal zit dat. Dat we willen dat ons leven niet draait om hem, maar dat het leven draait om mij en mijn behoeftes en mijn verlangens en wat ik wil en leuk en fijn vind. Dat moet veranderen. Toon berouw. Vraag de koning vergeving. Hij is ervoor gestorven. Hij heeft je straf gedragen. En ontvang nieuw leven. Korte preek van Petrus. Wie berouw toont, wie het hoofd buigt onder deze koning, wie vraagt om vergeving, die ontvangt de Heilige Geest. Die ontvangt de aanwezigheid van God in zijn eigen hart. Om een nieuwe weg in te slaan op weg naar de definitieve manifestatie van het Koninkrijk van God. Nou, Petrus houdt zijn beste preek, maar de reactie is geen applaus. Het laatste vers dat we gelezen hebben, vers 33, toen ze dit hoorden, barsten ze van woede en maakten ze plannen om hen te doden. Ze zijn bozer dan ooit. Misschien zeg je, waarom spendeert Petrus zijn beste preek en zijn beste energie aan mensen die er allergisch voor zijn? Nou, ik denk dat wij als kerk daar wat van kunnen leren. Zeker als Nederlanders, wij rekenen altijd, heeft het zin, heeft het geen zin? Petrus denkt gewoon, mijn opdracht is, Jeruzalem moet het horen, iedereen moet het horen, dus ik doe wat mij gevraagd is. Ik ga niet zitten rekenen. En het mooie is, dit is al iets van zijn derde preek voor de mensen die er allergisch voor zijn. Maar als je even verder leest, Handelingen 6 vers 7, ineens gaan ze als dominostenen om. De priesters, de een na de ander, valt voor Jezus en sluit zich aan. Zeg dus niet te snel dat het geen zin heeft allemaal. Nou, hier zijn ze woedend. Trap ze op de ziel. He, dat de apostelen zich niet laten intimideren en niet willen luisteren, maar doorgaan met dat geloof in die gestorven en opgestane Jezus die Heer is. Met dat geloof in het woord van God. Nou, wie zal deze zware polarisatie, deze zwaar gepolariseerde toestand, wie zal die tot kalmeren brengen? Als je even verder leest, dat hebben wij nu niet gedaan, dan lezen we dat Gamaliel opstaat. Gamaliel is geen Sadduceer, hij is een Farizeer. Hij staat wat dichter bij de apostelen. Hij gelooft wel in wonderen en gelooft in opstanding. En die probeert de rust terug te brengen. Hij geeft een wijs advies. Gamaliel was toch ook wel een wijze man, de man die trouwens Paulus onderwijs gegeven heeft, maar dat terzijde. Gamaliel die zegt, laten we het gewoon laten betijen. Misschien waait het over. He, er zijn toch altijd, elke tijd zijn er wel van die dingen die in één keer opkomen en later weer wegzinken. Kijk naar de geschiedenis van de wereld, van Europa. He, een tijd was er dat de inquisitie opkwam en ja, wie hoort er nou vandaag nog over inquisitie? Of een tijd dat het communisme opkwam en iedereen dacht, ja, maar hoor je nou echt nog veel over communisme? Nou ja, nu, de islam krijgt alle aandacht. Gamaliel zegt, kijk het nou gewoon, kijk het een tijdje aan. Als het uit God is, zal het doorgaan. Maar als het uit mensen is, zal het verdwijnen. Nou, daar gaan ze een beetje mopperend mee akkoord. Ze besluiten de apostelen een afranseling te geven. Ze laten hen geeselen. 39 keer krijgen ze klappen met een zweep met scherpe stukjes op hun blote rug. Hun ruggen worden beurs en blauw geslagen, opengereten. Wat een pijn moet dat gedaan hebben. En terwijl zij geestelen zeggen ze, en zwijgen, en niet meer spreken over die Jezus. Een bestreden boodschap. Laatste punt, een blijvende boodschap. Hoe gaat het verder? Nou, lees vers 41 en 42 maar. Ze gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En ze waren blij dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaad te lijden. Daar gingen ze, au, au, ha, ha, weer een bewijs. Jezus had al gezegd dat dit zou gebeuren. Au. Ze waren blij, blij. Dit had Jezus ook gezegd. We blijken echt zijn apostelen te zijn. Hoe gaat het verder? Vers 42. En ze hadden net in hun oren geknoopt gekregen. Stop met dat geloof in die Jezus. Dat dwaze ouderwetse geloof. Dat heeft zijn tijd toch gehad voor ons nuchtere mensen. Nou, hoe gaat het verder? Vers 42. En zij hielden niet op. Iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven. En Jezus Christus te verkondigen. Ja, een blijvende boodschap. Dat zien we dus ook vandaag. Michael, Marjelle, hè, zoals een voetbalfan zijn kinderen een Feyenoord shirt of een oranje shirtje aantrekt en zegt, jij hoort ook bij de club. Zo hebben jullie Ezra laten dopen. Hij zegt, jullie horen ook bij koning, jij hoort ook bij koning Jezus. Dat wat Jezus gezegd had, dat moest gebeuren, gaat vandaag weer verder. Vandaag staat er ook weer iemand voor uw neus die het jou zegt. Jezus is Heer. Evangelie. En ik eindig met een vraag. Een vraag voor u, voor jou persoonlijk. Niet slechts voor je hoofd, maar voor je ziel. Hoe sta je erin? Ben je klaar om de koning te ontmoeten als hij komt? Zie je er zelfs naar uit? Want de bewijzen die de Heer je geeft stapelen zich op. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat je zijn stem hoort. En hij weet van die vuist in je hart. Die hebben we allemaal. En de vraag, nee, de roeping die ik je meegeef, is breng het bij hem. Vraag hem vergeving. Vraag hem nieuw leven. En als je dat nieuwe leven ontvangen hebt, dan zitten er nog allerlei hoekjes en gaatjes in je hart die net precies hetzelfde zeggen. Ja, maar dat ga ik niet doen hoor. Dat bepaal ik zelf nog. Dat hou ik voor mezelf. Nee, buig. Verander. Het waait niet over. Herr Rammstein kan al zijn teksten over IJsselmonde uitspreiden in zijn woede, maar wees er niet al te zeer van onder de indruk. Wat is de ongemakkelijke waarheid? Is het evangelie de ongemakkelijke waarheid? Wel nee. Het evangelie is het woord van het leven. Het is leven en overvloed. Het is leven zoals het bedoeld is. 10.000 jaar en tot een eeuwigheid. Het is vreugde. Het is het ontvangen van een rein nieuw leven. Het is ontvangen van de Heilige Geest. Het evangelie is geen ongemakkelijke waarheid. De ongemakkelijke waarheid die wij hier vandaag gehoord hebben, is dat het ongeloof, de bestrijding van het evangelie, hoe breed het zich ook maakt, hoe het ook dreigt en zegt weg hiermee, dit heeft zijn tijd toch gehad, dat het ongeloof een voorbijgaande zaak is. En dat het koninkrijk komt. Want God is getrouw, zijn plannen falen niet. Amen. Zullen we bidden en daarna met elkaar zingen. Gezang 304 uit het liedboek. Gezang 304. Laten wij bidden. Dank u, Vader, voor uw trouw. Wij prijzen u, Heere God, creator van de kosmos. Dat u deze kosmos lief hebt, deze aarde lief hebt. Haar niet met een wenk van uw vinger hebt weggedaan toen ze afweek van uw orde en rebelleerde, maar dat u de wereld zo lief hebt gehad dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, gestorven aan het kruis, opgestaan uit de doden, zittend aan de rechterhand van God, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij prijzen uw naam. Amen.